Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes en lezen daaruit hoofdstuk 10, de versen 1 tot en met 16. We noemden nu Johannes 10, vers 1 tot en met 16.
Voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen, en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar, zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook den Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen, en zij zullen mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één herder.
Gemeente, mede in het licht van het gelezen schriftgedeelte geven wij onze aandacht vanavond opnieuw aan de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij zijn toegekomen aan artikel 29. Het is een heel lang artikel en ook nogal breed. Wij bepalen ons nu bij de eerste helft en ook het laatste stukje van artikel 29. En zo de Heere wil en wij leven, hopen we dan volgende week zondagavond het middelste gedeelte over de merktekenen van de christenen te behandelen. Maar we zien nu deze stof. Wij geloven dat men wel naastig en met goede voorzichtigheid uit het woord van God hoort te onderscheiden welke de ware kerk is, aangezien dat alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn zich met de naam van de kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap van de hypocrieten, welke in de kerk onder de goeden vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn, hoewel ze naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap van de ware kerk onderscheiden zal van alle sekten die zeggen dat ze de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predikatie van het evangelie oefent, indien zij gebruikt de reine bediening van de sacramenten gelijk ze Christus ingesteld heeft. Zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen. Kortom, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord van God, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zeker de ware kerk kennen en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En dan het laatste stukje over de valse kerk. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantiën meer macht en autoriteit toe dan het woord van God en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe gelijk het haar goed dunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degene die heilig leven naar het woord van God en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkaar te onderscheiden. Hierdoor kan men zeker de ware kerk kennen en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. Dat is de laatste zin, gemeente, van het gedeelte, dat eerste gedeelte van artikel 29, waar we vooral op willen letten. En dat is een uitdrukking die ons terug doet denken aan vorige week zondag. Toen ging het over de vraag, niet alleen maar wat is de kerk, dat de kerk er is als bouwwerk van God. Die onzichtbare kerk van alle tijden en plaatsen die tot uitdrukking komt en tot openbaring komt in plaatselijke gemeenten en kerken. Maar vervolgens dan, hoe hou je, wat is je houding nou ten opzichte van die kerk? Als die kerk ergens tot openbaring komt, dan heeft iedereen, zei artikel 28, de plicht om zich erbij te voegen. En omgekeerd, als die kerk er niet is, als je merkt het is iets anders, iets menselijks, iets wat niet uit God is, dan moet de mens er ver vandaan blijven. Omdat, zei artikel 28, de zaligheid ermee is gemoeid. Dus dat gaat niet over het een of het ander, dat gaat niet over bijzaken, maar dat gaat over heel belangrijke, de belangrijkste zaak. Want er is niks belangrijker, gemeente, dan de vraag, word ik zalig? Maar heel logisch is dan natuurlijk het vervolg, als het er zo op aankomt. Waar voeg je je bij, waar hou je je ver van, waar wijst de Heere je de plek waar Hij je wil hebben? Heel logisch dat er dan vervolgens gevraagd wordt, help ons daar dan eens even bij. Hoe herken je dan de ware kerk? En wat zijn de verschillen waar je op moet letten tussen waar en vals? Het gaat om een duidelijk signalement, gemeente. En ik moest denken aan wat je overkomt als je voor een of andere zendingsreis in Moskou arriveert en daar niet alleen de douane passeert, maar vervolgens de aankomsthal ingaat. Dan staan daar heel wat mannetjes op je te wachten, die je ook aanklampen, vaak wat loesje figuren, die iets te maken blijken te hebben met een taxi, een of ander vervoermiddel, en die aanbieden voor meer of minder geld je te brengen op je bestemming. Maar mensen die veelal erop uit zijn om van je te profiteren. En waarbij het dan belangrijk is tussen die 30 man die je aanklampt en die je graag ergens wil brengen, dat je het signalement onthouden hebt wat je van tevoren hebt gekregen. Dat ze zeiden, als je nou daar aankomt, dan sturen wij een broeder uit het broederhuis. Die man heeft een auto bij zich en die ziet er zo uit en die heeft die en die kleren aan en die heeft een bordje bij zich en er staat dat en dat op. En die man, die moet je hebben. Die vraagt er ook geen geld voor. Die brengt je gratis naar kantoor. Gemeente, om iets dergelijks gaat het in het begin en in het slot van artikel 29. Wat is nou het signalement van de kerk die, laat ik het nou zo eens zeggen, het voertuig mag zijn, het middel in Gods hand, om je in aanraking te brengen met Hem die de weg, de waarheid en het leven is, zodat je mag weten, ik kom op de juiste bestemming. En u heeft begrepen, gemeente, we gaan die stof overdenken in het licht van Johannes 10, de goede herder. Laten we maar ook als thema boven de prediking schrijven, de kudde van de goede herder. In de eerste plaats, de bedeling waarin zij leeft. In de tweede plaats, de trekken die zij heeft. En in de derde plaats, de roeping die ze ons geeft. De kudde van de goede herder. De bedeling waarin ze leeft, de trekken die ze heeft. En dan gaat het dus om dat signalement. En dan in de derde plaats, de roeping die zij ons geeft. Nou, laten we dan, gemeente, om zicht te krijgen op de bedoeling van artikel 29, meteen maar beginnen bij de bron, bij de Bijbel, en proberen iets te zeggen over dat beeld dat de Heere Jezus daar oproept, over die herder met die schapen. Het is niet alleen voor ons een mooi beeld en wat de kinderen al fijn vinden om zich voor te stellen, maar dat geldt voor de eerste hoorders van die gelijkenis ook in Johannes 10. En het is nog zo, mensen die daar geweest zijn weten dat, dat dat in het Midden-Oosten een heel vertrouwd beeld is. Zo'n herder die daarvoor oploopt terwijl hij een kudde schapen achter zich aankrijgt, op weg naar een of ander stuk land waar genoeg begroeiing is te vinden om de schapen voedsel te verstrekken. Over heuvels en door dalen kun je ze zien lopen. En het spreekt ons toch altijd aan als je dan zo'n psalm 23 zingt. God des heils wil mij ten herder wezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren weiden. Je ziet het zo voor je. Nou, Johannes 10 schetst ons ook zo'n soort beeld. Alleen, het moet ons meteen opvallen dat het daar niet alleen maar liefelijke en aangename dingen zijn die de Heere Jezus daarover vertelt, maar dat er ook door heel dat gedeelte heen van die woorden vallen die iets dreigends hebben. Ik hoor in het eerste vers meteen al over iemand die is een dief en een moordenaar. Vers 5 heeft het over een vreemde. Vers 8 nog een keer over dieven en moordenaars. En vers 12 over een huurling en die geen herder is, die de schapen, als het erop aankomt, aan hun lot overlaat. Nou, gemeente, dat is het eerste waar we mee moeten rekenen als wij gaan nadenken over de kerk, als de kudde van de goede herder. En als we ons afvragen, in wat voor omgeving loopt die kerk rond? Wat is nou typerend voor de bedeling waarin de kerk nu is, tussen hemelvaart en wederkomst? Dan moet je eraan denken, zegt Johannes 10 en zegt artikel 29, dat er niet alleen maar een ware kerk is waar mensen als schaap voedsel krijgen wat goed is voor hun zielen, maar dat er ook namaak is, dat er ook bedreigingen zijn, mensen die zich als leider opwerpen, die zeggen ik weet het goed en mij moet je volgen en die uiteindelijk de schapen naar het verderf voeren. Heel tragisch, terwijl die schapen kunnen denken dat ze met de goede herder te maken hebben. Maar ze worden misleid en ze worden bedrogen. En dat ziet u dus, als ik even een verband mag leggen met onze stof uit artikel 29 in het begin, waar dan dat woord sekten valt. We moeten goed onderscheid maken, zegt artikel 29, tussen waar en vals. Want weet je wat nou de ellende is? Alle sekten die er vandaag de dag zijn, die bedekken zich met de naam kerk. Het zijn geen echte kerken, het is niet echt de kudde van de goede herder. Er wordt ook geen echt geestelijk voedsel verstrekt, maar ze zetten het toch op kerk. En u weet het inmiddels wel, u kent Guido de Bray intussen een beetje, we hebben het daar vaker over gehad, dan heeft hij het over de Rooms-Katholieke Kerk, over de doperse stromingen, ik zou ook nog kunnen noemen de anti-trinitariërs, laten we zeggen de 16e eeuwse variant van de Jehova's getuigen. Zulke stromingen noemt Guido de Bray sekten. Het zijn geen echte kerken, het zijn valse kerken. Maar dat is niet alleen iets voor de 16e eeuw. Dat is een eerste zaak die we vandaag ook moeten toepassen. Dat je met onderscheid moet praten over de kudde en over de herders van de kudde. Kijk, een mens kan daar heel idealistisch over spreken. Er is ook vandaag de dag, zoals u weet, een stroming die zich heel sterk maakt voor ecumene. Laten we toch alsjeblieft bij al die verdeeldheid die er is, laten we zoeken naar die eenheid. En gemeente, dat is als het goed is iets wat ons allemaal bezighoudt, waar je allemaal naar uitziet, waar je allemaal voor bidt. En dan heeft u vanavond trouwens een belofte van de goede herder horen voorlezen waar je dan op mag pleiten. Was dat niet het allerlaatste wat we de Heere Jezus horen zeggen? Het zal worden één kudde en één herder. Maar toch spreekt de belijdenis daarin wel van onderscheid, gemeente. En Gods woord ook. Johannes 10 doet dat ook. We kunnen niet op een oppervlakkige manier naar eenheid zoeken en zeggen, nou laten we maar samen gaan zingen, kinderen van één vader zijn we allemaal. Nee, in het zoeken naar eenheid moet het ook altijd weer gaan om de vraag, wat is de waarheid? En dan kunnen we het niet helpen, gemeente, maar dan maakt Johannes 10 en artikel 29 duidelijk, dan vallen de scheidslijnen. Dan is er enerzijds sprake van herkenning tussen mensen van hetzelfde huis, die als broeders kunnen samenwonen, hoewel ze misschien een verschillend naambordje op de deur hebben staan. Maar dan kan er ook sprake zijn van vervreemding. Je kunt denken aan die kloof die je ziet op die plaat van de twee wegen, gemeente. Die kun je niet uitwissen. Je kan niet zeggen, laten we die dan maar dempen. Die kloof tussen de brede en de smalle weg, tussen het pad dat goed is en het pad dat niet goed is, die kloof is er, die wordt nog breder ook naarmate je verder op de tekening komt en die kun je niet ontkennen. Dat is het eerste wat we moeten zeggen over de bedeling van vandaag. Die gebroken bedeling waarin sprake is van waar en vals, als het gaat over kerken, over leren, over stromingen. Maar gemeente, daar is nog wel iets waarin wij onderscheid moeten aanbrengen tussen waar en vals. En dan komt de zaak ineens een heel stuk dichterbij. Maar kijk, die gelijkenis in Johannes 10 gaat over schapen. Niet waar? Kudde vol met schapen. Die herder zie je zo voorop gaan, op weg naar de mooiste plekjes. Maar wij weten toch uit het Nieuwe Testament wel dat er ook teksten zijn waarin de zaligmaker spreekt over twee soorten beesten. Denkt u nou bijvoorbeeld aan dat tweede gedeelte van Matteüs 25 waar het gaat over wat er zal gebeuren op de jongste dag als de Heere Jezus terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dan worden alle volkeren door de engelen vergaderd en voor zijn troon samengebracht. En hoe typeert de Heere Jezus dan die scharen, die menigte die daar voor die troon zal staan en die vervolgens gesplitst zal worden? Dan gaat dat om schapen en over bokken. Maar die scheiding vindt blijkbaar pas definitief plaats op de jongste dag. Toen ik me dat weer eens bedacht bij het lezen van dat stukje uit Matteüs 25, moest ik ook ineens denken aan die gelijkenis uit Matteüs 13. De gelijkenis van het onkruid. Kennen de kinderen in de kerk die gelijkenis ook? Dat daar iemand is die heeft een akker vol met zaad vol gestort om dat te laten opgroeien. En dan komen ze erachter op een gegeven moment dat er een boze man, een vijand van die boer, geheim in de nacht ander zaad, onkruid daartussen heeft gestrooid. En dat komt zo allemaal dwars door elkaar op. En die knechten die zeggen tegen de boer, zullen we dat er nou maar uit gaan trekken? Want het is allemaal maar niet voordelig voor de opbrengst van het land enzovoort. En dat dan die boer tegen die knechten zegt, laat het allemaal staan. Maar straks trek je met het onkruid ook het zaad, het goede zaad, koren uit de grond. Het moet samen opgroeien en straks aan het eind van de oogst dan splitsen we de zaak. Gemeente, als we dat toepassen op de stof van vanavond, dan moeten we ook heel eerlijk tegen elkaar zeggen dat de kudde van de goede herder in deze bedeling nooit volmaakt zal zijn. We hebben vorige week even kort genoemd de naam van die man uit de 18e eeuw die heeft geprobeerd om dat wel voor elkaar te krijgen. Jean de Labadie. Man wiens pogingen jammerlijk zijn mislukt en het kan ook niet. Het is niet levensvatbaar om een gemeente te willen maken, te willen scheppen die alleen bestaat uit wedergeborenen. En dat moet je dan zelf uitmaken. Gemeente artikel 29 is heel nuchter en realistisch als onze belijdenis zegt. Weet je waar je altijd rekening moet houden als je de kudde van de goede herder beziet? Dan zitten er onder die schapen mensen die noemen we hypocrieten. Weet je wat dat is voor een woord, jongens en meisjes? Dat komt eigenlijk uit de Griekse oudheid. Daar had je in de Griekse oudheid veel mensen die in het theater werkten. Daar waren ze gek op, die Grieken. Toneelstukken bekijken. En die toneelspelers hadden altijd een masker op. En dan kon je aan dat masker zien of het een aardig iemand was. Of een boos en vijandig iemand. Dat werd erop geschilderd, een bepaalde gezichtsuitdrukking. Maar je zag nooit het gezicht van de man of de vrouw zelf. Nou, dat is een hypocriet. Geestelijke toneelspeler. Zijn die mensen dat zich altijd bewust dat ze niet zijn die ze voorgeven te zijn? Het kan dat iemand heel bewust de mensen om zich heen een rat voor ogen draait. Het kan ook, en daar moeten we ook altijd weer in de prediking ook dingen aan elkaar voorleggen om jezelf wat te toetsen. Dat iemand onwetend een dwaalweg bewandelt. En sprekend over het gezelschap van de hypocrieten, mensen die wel in de kerk zijn, maar er niet echt van zijn, die er niet innerlijk lid van zijn, moeten we natuurlijk ook noemen, gemeente, die mensen die zeggen, ja, in feite weet ik eigenlijk nooit goed waar ik me bij moet rekenen. En ik ben wel lid van de kerk op papier. En ik zou niet willen beweren dat ik een schaap ben, een bekeerd iemand, een gelovige. Maar ik wil aan de andere kant ook geen bok zijn. Ik zou het niet willen. Ik kan er niet mee leven als ik als een vijand van God te boek zou staan. Maar ja, maar wat ben je dan? Kan dat? Mag dat? Zou dat zo moeten? Om daar nou levenslang over in het onzekere te verkeren. Je bent geen bok, je bent geen schaap. Maar wat ben je nou eigenlijk wel? Nou, gemeente, u ziet dat naarmate we doordringen in artikel 29, dat het dan ook ongemerkt meteen weer persoonlijk aan het worden is. Dat je niet alleen maar gaat nadenken over kerkverbanden en over je gemeente en over de leiding van de gemeente, maar dat het dan ook weer gaat over die vraag, en wie ben ik nou eigenlijk in die kudde? Ben ik met een levende band verbonden aan die goede herder? Ken ik hem? Heb ik hem leren volgen? Leef ik op zijn kosten? Of loop ik eigenlijk zomaar mee? En ben ik gewend geraakt aan een status die eigenlijk helemaal niet kan? Nog vlees, nog vis, nog bok, nog schaap. Meelopen. Gemeente, laten we aan het eind van het eerste punt nogmaals tegen elkaar zeggen. Dat realisme waarmee de belijdenis spreekt over de kerk in deze bedeling, probeer dat ook voor uzelf vast te houden. Maar kijk, als je oppervlakkig Johannes 10 leest, en even vergeet dat er huurlingen zijn, en even vergeet dat er dieven en moordenaars rondlopen, en even vergeet dat er wilde dieren op de been zijn, je zou haast van Johannes 10 het idee krijgen dat het een liefelijk plaatje is uit de 19e eeuwse kinderbijbel. Romantisch en aangenaam. Maar die kudde van de goede herder loopt dus niet altijd op een groene weide met gras. Die moeten wel eens over rotsen klauteren en langs afgronden lopen. En ze hebben wel een herder aan hun hoofd lopen, maar er loopt meer volk rond die zich ook voor herders uitgeven. En ze zullen wel een herdershond bij zich hebben, maar er zijn ook andere dieren in de buurt die willen verscheuren, wilde dieren, leeuwen, panters. En die schapen zelf, gemeente, daar hebben we het dan ook nog wel over gehad, maar zelfs de mensen die schaap mogen zijn, maar dan ben je er toch nog niet, hoe vaak heeft zo'n schaap van de Heere Jezus dan niet reden om te zeggen, getrouwe herder, breng ons weer. Psalm 80. Brengt u mij weer op de plaats waarvan ik vandaan gedwaald ben. Dat je reden hebt om te zingen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht en misschien wel voor de duizendste keer weer in zijn dwaasheid zijn herder heeft verloren. Gemeente, die werkelijkheid dat je in een bepaalde bedeling leeft, waarin het niet helemaal is zoals het zou moeten zijn. Er is gebrokenheid. Het is het wachten op de toekomst waarin de herder zal verschijnen en zijn koninkrijk volmaakt zal vestigen. Dat moeten we in ons achterhoofd houden, ook als we nu in de tweede plaats gaan luisteren naar de trekken van de kudde. Het signalement. En dan worden er natuurlijk hele belangrijke dingen genoemd. Wezenlijke trekken. Waarvan je zegt, dan maakt het helemaal niet uit in wat voor kerkverband je zit. En in wat voor land je woont. En in wat voor tijd van de wereld. Maar die dingen die hier genoemd worden, die zijn wezensbelangrijk voor de kerk. Maar nogmaals, houdt u die bedeling in uw achterhoofd. Ik werd daar met name bij bepaald toen ik van de week wat verklaringen erop nasloeg, ook met andere kerkverbanden. En dan heb je iemand uit de gereformeerde gemeente die een verklaring schrijft over de Nederlandse geloofsbelijdenis. Iemand uit de Nederlandse hervormde kerk van voor 2004. En overal proef je de verlegenheid. Verlegenheid. Niemand die bij het overdenken van artikel 29 kan zeggen, en wij hebben het. En wij zijn het, en zoals het hier staat, is het bij ons volmaakt te vinden. Gemeente, dat kunnen wij vanavond ook niet zeggen. En dat had u al begrepen. Maar laten die dingen die vanavond onze onvolkomenheid aanwijzen, ons op de knieën brengen en ons tot gebed dringen. Als kerkenraad, maar ook als gemeente. Welke kenmerken zijn dat dan? Nou, dat zijn er, en dat maakt het zeker wat overzichtelijk, het zijn er eigenlijk maar drie. En dat is typisch reformatorisch. Arnoldus Rotterdam, de bekende oudvader die ook een commentaartje schreef op de Nederlandse geloofsbelijdenis, die zegt van de Rooms-Katholieke Kerk dat die kerk wel 15 verschillende kenmerken heeft waardoor ze bewijst dat zij de ware kerk is. Onder andere de ouderdom van die kerk, de lange lijn van opvolging van de bisschoppen die elkaar hebben ingewijd, het gezag van de paus enzovoort, het grote aantal leden over heel de wereld. En zo zijn er, zegt Arnoldus Rotterdam, wel 15 kenmerken te noemen waarvan Rome zegt, en daarom zijn wij het. Nou, de reformatoren hebben er vanaf de tijd van Maarten Luther maar drie genoemd. Niet eens allemaal hadden ze er drie. In ieder geval hebben ze er twee. Ze hebben het altijd allemaal over de prediking van het woord. En ook daaraan hangend over de bediening van de sacramenten. En een aantal reformatoren hebben het dan ook over de bediening van de kerkelijke tucht. Calvijn doet dat niet. Zijn opvolger Beza wel. Luther doet het ook. Alasco, de opsteller van ons doopsformulier. John Knox in Schotland. Maar dat is iets wat niet iedereen doet. Guido de Bret doet het hier ook. En zo komen we dan aan het getal 3. Woord, sacramenten, tucht. Nou, gemeente, laten we eens even die drie langslopen. De reine predicatie van het evangelie oefenen. Dat is het eerste kenmerk En we zeggen in het licht van wat Johannes 10 ons verteld heeft, het allervoornaamste kenmerk. Overigens hoor je dat ook eigenlijk al in de manier waarop ons artikel erover spreekt. Als die samenvatting wordt gegeven, zo halverwege artikel 29, dan komt dat daar ook weer terug. Kortom, als men zich aanstelt naar het zuivere woord van God. Maar ik zei, Johannes 10, die zegt dat ook heel duidelijk. Het gaat vooral in het zijn van de kudde, in het worden van een schaap, in het blijven van een schaap, in het vinden van de goede weg, om het woord. En als u het nog niet had begrepen, leest u het vanavond nog een keer thuis na. En dan moet u er eens op letten hoeveel keren in die 16 versen de Heere Jezus het heeft over het horen van zijn stem. Ik lees alleen nog maar eens even voor vers 3 tot en met 5. Deze, dat is de goede herder, doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. Hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem. Waarom? Overmits ze zijn stem kennen. Vers 5. Vreemden zullen ze geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden. Waarom niet? Overmits ze de stem van de vreemde niet kennen. Dat is het eerste, gemeente. Als je in de kerk bent, als je in een ware kerk bent, dan hoor je daar de stem van de goede herder. En wat zegt die stem? Die stem zegt om te beginnen, gemeente, wat elke herder zegt als hij 's morgens de deur van de schaapskooi opendoet en als hij dan de schapen eruit haalt, dan zegt hij: kom, kom maar mee. Ik zal je brengen op een plaats waar je je kunt neerleggen, waar je kan eten, waar je kan drinken, waar het goed toeven is. En als het gaat over wat die stem belooft, gemeente, mag ik u wat dingen uit Johannes 11 aanreiken, waarin je zegt, dat is nou eigenlijk dat evangelie van die stem van de herder, wat elke keer weer klinkt als de prediking van de Heere Jezus uitgaat. Vers 11. Van die goede herder die zijn leven stelt voor zijn schapen. Of vers 10, gemeente. Dat hij gekomen is om zijn schapen leven en overvloed te geven. Nou, dat is het evangelie. Het gaat over de reine predikatie van het evangelie. Maar dat is het toch. Genade verkondigen. Dat er een herder is die niet uit is op voordeel van zijn schapen, maar die juist zijn leven stelt voor zijn schapen. Die gekomen is om zich over te geven, om zichzelf, laat ik het zo zeggen, door de wilde dieren te laten verscheuren, opdat die schapen van hem vrij uitgaan. Een herder die overvloed voor die schapen belooft. Moet je nagaan, jongens en meisjes, dat is datgene wat de duivel ons belooft. Toch? Dat zegt de duivel toch tegen je? Leven en overvloed. Echt leven en het naar je zin hebben en je uitleven. Als je naar mij luistert, komt het helemaal goed. En nou is er hier een goede herder die zegt, nou dat is nou bij mij te vinden. Leven en overvloed, dan moet je bij Christus zijn. Het gaat, zegt ons artikel, over de reine predikatie van het evangelie. Zet u daar ook even een streepje onder. Want het moet natuurlijk wel zo gebracht worden dat de schapen horen op een zuivere manier hoe dat zit met die herder die zijn leven stelt voor de schapen. Dat er niet tussendoor geworpen wordt, dat de mens er nog wat aan toe zou moeten doen, dat er nog iets van de mens vereist wordt, dat er nog iets is wat u zelf moet aandragen. Nee, die herder stelt zijn leven voor de schapen, punt. Dat is het evangelie. Die schapen verlossen zichzelf niet, ook niet voor een klein deel. Ze zijn helemaal afhankelijk van de genade van de Heere Jezus.
Dat reine zit hem ook, gemeente, in het eerlijke van de prediking. Die prediking moet zuiver zijn, ook in het eerlijk behandelen van mensen. Het zou ook te kort zijn, gemeente, als ik u vanavond de Heere Jezus zou prediken. En ik zou alleen maar zeggen, ja, je moet in hem geloven, je mag in hem geloven, je mag in hem vertrouwen, je mag achter hem aangaan. Hij brengt je op plaatsen waar het goed toeven is. Geloof in de Heere Jezus, zonder dat we dat andere woord erbij noemen. Dat geloof altijd gepaard gaat met bekering. En dat het volgen van de Heere Jezus en het luisteren naar zijn stem betekent dat je dan ook je oren moet leren sluiten als een echt schaap voor de stemmen van anderen die je mee willen nemen. De stem van de boze, de stem van de wereld, de stem van de zonde. Reine predikatie. Maar altijd zo gemeend, en ik hoop dat u dat vanavond ook merkt, altijd zo, met ernst en bewogenheid, eerlijkheid, maar dan altijd met die stem van die herder in die preek. Die liefelijke stem, die bewogen stem. Die stem van die herder die het goede zoekt voor zijn schapen. Die niet uit is op een voordeel, maar die juist zoveel heeft te bieden. Zelfs liefdevol sprekend tot dat ene schaap van de 100 dat afdwaalde. En dat de herder zelf nog weer terug moet zien te krijgen. Liefdevol en bewogen. Nou gemeente, dat is het eerste waar het in de kerk, in de kudde van de goede herder om moet draaien. De stem, de predikatie. En dan dat punt, gemeente, waar de dominee al maanden tegenop ziet om erover te preken. En dat snapt u allemaal wel. Die zinsnede waarin het gaat over het gebruik van de bediening, ook de reine bediening van de sacramenten zoals ze Christus ingesteld heeft. Nou, gelukkig gaat dat ene sacrament nog door. We hebben daar haast maandelijks altijd nog weer getuigen van mogen zijn, de bediening van de heilige doop. Maar vandaag was het de 10e of de 11e keer geweest. En het is dan de 10e of de 11e keer dat het niet doorgaat. De bediening van dat andere sacrament. Bediening die al zo lang opgeschort is geworden, dat ik van de week tegen een broeder uit de gemeente zei, het is aan de ene kant niet meer uit te leggen en aan de andere kant ook niet meer vol te houden. En daar zal ik dan wel de vertolking van heel veel anderen van zijn. Niet meer uit te leggen en niet meer vol te houden. Dragen we de kerkelijke vergaderingen nog aan de Heere op, gemeente. Mensen die proberen om uit die impasse te komen. Dragen we de nood aan de Heere op. Die toch als enige in staat moet zijn om zijn kerk ook hierin te helpen. En toch, gemeente, terwijl je aan de ene kant die nood aanvoelt en zegt, hoe moet je daar nou over preken? En je geeft Psalm 23 op en je voelt het ook terwijl je met de gemeente meezingt, de pijn. Hij richt de tafel aan en doet mijn beker van zijn heil overvloeien. Dat hebben we vaak genoeg hier gezongen, gemeente. Maar ik bedacht mij dat het natuurlijk in de situatie waarin Guido de Bret dit opgeschreven heeft, er verre van geweest is dat hij een situatie zoals die van ons op het oog gehad heeft. Een kerk die ernaar snakt om de reine bediening van beide sacramenten te zien voortgaan, maar zich op een of andere manier gehinderd ziet. Nee, als wij ons heel dicht houden bij de bedoeling, de oorspronkelijke bedoeling van onze belijdenis, dan gaat het natuurlijk vooral over die vraag, wat voor zicht heeft de kerk nou op de bedoeling van de sacrament? En als wij de fronten in ogenschouw nemen die er in de 16e eeuw vooral gelegen hebben, tussen Rome en de Reformatie, zijn er nou 7 sacramenten of zijn het er 2? Daar gaat het hier eigenlijk over. Heeft het woord nou prioriteit dat het gaat om die preekstoel die recht voor de gemeente moet staan, in het centrum van de aandacht, want het gaat over het woord waardoor mensen bekeerd worden. Of zet je in de kerk een altaar neer en moeten de mensen daarop letten, omdat het sacrament het voertuig is van de genade. Daar ging het de brei over. En laten we dat dan vanavond dan ook maar van hem aannemen. Daarom staat er een preekstoel hiervoor in de kerk, gemeente, en geen altaar. Door dat woord, door die stem van de goede herder, wordt een mens schaap en blijft die schaap en blijft die op het spoor van de schapen. Als de geest het toepast. En wat daarbij komt aan tekenen en zegelen is ter ondersteuning van die stem. En dan is er nog een derde kenmerk. Het gebruik van de kerkelijke tucht om de zonden te straffen. En als je dat woord zonden hoort, merkt u dan dat we dan weer op zo'n punt aankomen dat Guido de Bray zegt, mensen vergeet nou niet, je zit in een bedeling die niet volmaakt is. Hier beneden is het niet. Je bent in de kudde van de goede herder, maar ook in de kudde van de goede herder zijn zonden. En kijk, de hypocrieten kan de kerkenraad niet aanpakken. Dat kan niet. Mensen die een masker voor hebben en die in het verborgene zich anders gedragen dan in het openbaar. En die zich anders voordoen dan ze eigenlijk zijn. Dat is niet aan te pakken. Dat moet door de tucht van het woord aangepakt worden. Dan moet een mens onder de prediking weer stilgezet worden. Of voor het eerst ontmaskerd, letterlijk en figuurlijk. Maar wat openbaar komt, zegt de belijdenis, daar kun je wat aan doen en daar moet je wat aan doen. En dat is ook typerend voor de kerk. Het zij in de leer of in het leven, tucht oefenen. En mag ik dan nog een keer zeggen, gemeente, ook als je dan op dat punt van de tucht uitkomt en dat klinkt hard en dat klinkt kil en dat klinkt zakelijk en veroordelend, maar ook op dat punt moet die stem van die herder klinken. Die bewogen stem. Want die herder die de moeite neemt om, al heeft hij 99 schapen in de schaapskooi en hij mist er maar eentje, toch de nacht ingaat om dat ene schaap te zoeken die zichzelf weggezondigd heeft. Laten we dat bij de tucht altijd bedenken, gemeente, dat het niet is om iemand een schop te geven, maar om te behouden, uiterste middel om iemand tot stilstand te brengen, tot het besef het kan zo niet langer en om hem te bekeren. En dat is niet alleen een roeping van ambtsdragers, dat allereerst natuurlijk, zeker in het kader van dit artikel, maar laten we vanavond ook zoiets als de onderlinge tucht niet vergeten. Dat zou meer moeten functioneren, nietwaar, dat in liefde, terwijl je dat hoort doorklinken in de stem van een broeder of zuster, dat er wat gezegd kan worden. De een vermaant de ander, hoef je geen ouderling voor te zijn, maar je zegt, joh, mag ik nou eens even met jou praten? Bijvoorbeeld over de kerkgang. Mag ik nou eens met jou praten over mediagebruik? Mag ik nou eens met jou praten over kleding? Of over iets anders? Om in liefde elkaar te vermanen. En gemeente, als we dat gezegd hebben, dan komen we eigenlijk ongemerkt bij het derde punt van de preek. Want dan hebben we het inmiddels dus niet meer over de kerkenraad, maar dan hebben we het over ons allemaal. De roeping van elk lid van de kudde persoonlijk. En kijk, ik heb u gezegd, we hebben vanwege de lengte en de inhoud artikel 29 een beetje opgesplitst. We gaan volgende week, als God het geeft, vooral nadenken over die kerkleden, die schapen, hoe zien die eruit? Wat doen die als ze op hun plaats zijn? Maar het is toch ook wel goed om daar vanavond wat van te zeggen. Ook al om het gevaar te bezweren dat we afstandelijk zouden hebben geluisterd en dat het alleen maar ging over wat zegt de dominee over de ambtsdragers en over de leiding en over de kerk in het algemeen. Laten we eens even letten, gemeente, en dan persoonlijk voor onszelf luisterend naar dat laatste zinnetje halverwege over kortelijk. Kortelijk, dus dat is een samenvatting van hoe de kerk hoort te zijn.
zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Heel persoonlijk. Net als dat gedichtje wat in de pastoralia te lezen stond in de afgelopen week, waarin iemand verzucht: ik wou dat de kerk zus was, ik wou dat de kerk zo deed, ik wou dat de kerk anders functioneerde. En die persoon die aan het eind van het gedichtje ineens zich realiseert: maar die kerk, dat ben ik, dat zijn wij. Met de, wat moet er dan van ons gelden, van mij persoonlijk gelden? Nou, die dingen die hier samengevat worden, en waarvan ik dacht, als je dat nou naast Johannes 10 legt, dan lijkt het wel of Guido de Bray dat hoofdstuk erbij gehad heeft toen hij het opschreef. Want dat staat toch in Johannes 10? Zich houdend aan het woord Gods. De schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Alles buiten hem verwerpend en Jezus Christus als het enige hoofd houden. Ze zullen een vreemde niet volgen, maar alleen mijn stem, omdat ze mijn stem kennen. Nou, mag u zich daarin herkennen, gemeente. Zijn stem heeft zo vaak geklonken in dit kerkgebouw en nog klinkt de stem van de goede herder. En de geest van Christus wil het verder brengen als wij de dominees het kunnen brengen. Die kunnen het aan uw hart leggen, dat u luistert en dat u gevangen bent onder het woord. En dat uw aandacht erbij is en dat u denkt, ja, dat is belangrijk en daar moet ik wat mee doen. Maar verder dan dat kan ik het niet brengen. Maar dat het in uw hart komt en dat het daar gaat werken en dat het vrucht gaat brengen. De geest wil het uitwerken, gemeente. Die weg aanwijzen en je erop brengen. Die niet doodloopt, maar die leven en overvloed brengt. Nou, gemeente, dan is de belangrijkste vraag vanavond dus: naar welke stem heb je nou met je hart leren luisteren? Want de herder volgen is tegelijk dan al het andere niet volgen. Hem gehoorzamen, je oren stoppen voor al die bijgeluiden, al die dwaalgeluiden, en helemaal focussen op Christus en zijn woord. Ik zat van de week met een van mijn kinderen achter de piano met een muziekboek op de piano wat te oefenen. En toen viel mijn oog op een plaatje, wat u misschien ook wel kent, de ouderen zeker wel, van een oud muzieklabel. Dat was zo in dat boek afgedrukt. Een oud, heel oud label van een hondje dat zit voor een hele oude grammofoonplaat. En die zit met zijn kopje zo schuin weg te luisteren. Bijna zit hij met zijn hoofd in die horen van die grammofoon. Waarom is dat beest zo vol aandacht? Omdat iemand een plaat heeft opgezet waarop de stem van zijn nog niet zo lang geleden overleden meester is opgenomen. En op het moment dat die plaat werd opgezet en dat beest hoorde de stem van zijn meester, die man was een maand overleden, ging die als versteend voor de grammofoonplaat zitten en ging die ernaar luisteren. En hij hoorde of zag helemaal niks meer. En dat vond de man die het zag zo ontroerend dat hij het gefotografeerd heeft en er een label van gemaakt heeft. His master's voice. De stem van zijn meester. Met de wanneer bloeit de kerk? Wanneer bloeit de kudde van de goede herder het meest? Als er een kerk vol mensen is, die niet omdat de dominee boeiend preekt of omdat er dingen zijn die ze interessant vinden aan de orde zijn, maar als vanaf de preekstoel de stem van de meester wordt gehoord en ze zitten in hun kerkbank en ze vergeten alles. Ze vergeten hun buurman in de goede zin des woords, ze vergeten de kerkenraad, ze vergeten van alles en nog wat, maar ze horen iemand naar wie ze hebben leren luisteren. En die zoveel liefde in zijn stem heeft voor al bedervers, dat ze niet uitgeluisterd raken. Gemeente, zijn we verknocht aan de stem van de herder. Kijk, dan krijgt zo'n psalm 95, waar je de preek mee afsluit, ook een bepaalde klank natuurlijk. Dan denk je aan het begin van de preek, nou goed, dat is wel een aardige psalm om te zingen. Het gaat over de goede herder en we zingen over de schapen. Het gaat over het woord en we zingen over het woord.
Maar mag dat nou aan het eind van deze preekgemeente een psalm zijn waarmee we als het ware elkaar toezingen? Als gemeente. Als leden van de kudde. Die bij elkaar horen en die bij de herder behoren te zijn. Hij is onze God. Wij het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Als je dan zijn stem vandaag weer hoort. Geloof dat heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden.